Bas, het Eurovisie Songfestival. Kijk je daar nou elk jaar trouw naar?
Zeker. Wanneer is het eigenlijk?
Ja, precies. Ik denk wel dat het handig is om het over te hebben. Want het speelt nu, het leeft heel erg. Nu Nederlanders eindelijk weer denken te kunnen gaan winnen. En dan heb ik het niet eens over het EK. Maar aangezien jij heel verstand hebt van muziek, maar deze hoek net iets minder. Ik ook niet. En Tom, die is er al niet eens. Want ja, die...
Doet België mee eigenlijk? Ik
kan het zeggen. Dat is het nationale
Sandra Kim is er toch wat minder.
Sandra Kim. Jemme Jemme La Vie. Waarom weet ik dat?
Ja, nee, in elk geval.
Maar we hebben moeite zich er nu al mee voordat hij introduceerd is. Het is de brutaliteit zelf, maar ja, wel de grootste kenner van het Songfestival historie en het heden die we hier bij ons team bij Suni Elkens hebben rondlopen, Sven Butter.
De Leo dus, Blokhuis van het Songfestival.
Ja, nu is de druk wel erg hoog, maar ik ga mijn best doen.
En eigenlijk hebben we natuurlijk maar één vraag. Gaan we winnen?
Gaan we winnen, ja, Sven.
Als je dan boekmakers vraagt, kan het? Als je het aan mij vraagt, kan het ook. Maar ik denk toch dat het niet gaat gebeuren.
In Zweden weer, zeker?
Het kan altijd, want als Zweden meedoet, doet het altijd mee om de topposities. Al 7 keer gewonnen. Maar nee, ik denk dat... Frankrijk kan nog verrassen, maar ja, ik denk toch dat Zwitserland ermee aan de haal gaat.
We gaan zo induiken en ook waarom sommige mensen er een hekel aan hebben, sommige mensen ervoor leven en welke interessante psychologische fenomenen allemaal spelen die ertoe leiden dat je kunt winnen of niet in dit politiek-democratische songfestival eigenlijk, met al die publiekstemmen. Dus welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Suni Elkmis over gedragsbeïnvloeding, politieke campagnes, reputatie, draagvlak, hoe je mensen zich anders kunt laten gedragen en deze keer het Eurovisie Songfestival.
Zonde.
Hoe kun je daar mensen zich eigenlijk anders laten gedragen?
Het is het jaarlijkse feest van verscheidenheid en mensen inderdaad die op allerlei soorten manieren muziek overbrengen. En eigenlijk zie je ook dat ieder jaar weer een recap is van het jaar daarvoor. Landen die doorhebben dat bepaalde trends eraan komen. We kunnen misschien allemaal wel terugdenken aan Lordi, die ooit met Finland zware metal stuurde, wonnen. En sinds Lordi zie je eigenlijk ieder jaar wel zo'n trend weer terugkomen. De laatste paar jaren is het rock, hard rock, onder andere met het is de Maneskin die hier in Nederland won, met Italië.
Oh, echt een grote band geworden.
Zeker. Vind je dat dan echt rock? Want ik kijk, als er metal meedoet of een ander genre wat ik weet dat het is, maar niet dagelijks luister, dan en de pers zegt het is een metal inzending, dan denk ik oké. Maar als het iets is waar ik dan zelf iets van vind en waar ik waarde aan hecht, zoals rockmuziek, en ik zie dan zo'n Maneskin opgevoerd worden, ja, en rock is heel groot op Songfestival, dan heb ik toch het idee alsof je naar een soort Disneyland versie speelt rock.
Precies.
Het is toch niet.
Het is altijd voor populariseerde versie van wat wij hier misschien inderdaad verstaan onder pop of onder rock.
Beetje alsof de McDonald's zeg maar de authentieke McCroket maakt en daarmee zegt we hebben de Nederlandse keuken in
ja, precies.
Waar is Joost Klein dan een reactie op? Hij zegt het elk jaar een soort herhaling van het jaar ervoor. Dus het is een reactie op elkaar.
Joost Klein is een fantastische reactie op de deelname van Finland vorig jaar. Een gozer in een knalgroen pak. Nou, Joost Klein komt in het knalblauw. Het is inderdaad de licht absurdistische happy hardcore. En Finland was vorig jaar de winnaar van de vakjury. Van de populariteitsstemmen van de mensen thuis. En je ziet dat ook, dat Joost Klein dat ontzettend goed gaat doen bij de televoters. Om het inderdaad te compenseren bij wat hij krijgt van de jury.
Hey, en die 90 dance-invloeden, komt dat ook nog ergens vandaan? Of is dat dan zijn eigen, wat hij er zelf aan toevoegt?
Het is vooral iets inderdaad wat hij zelf toevoegt. Ja. Wat hij zelf ook mooi vindt.
Dat je dan waarschijnlijk als hij succes heeft, zie je dat dan volgend jaar heel erg terugkomen.
Dat zou zomaar kunnen inderdaad.
Maar dus eigenlijk het begon als een festival waarbij muzikanten hun mooiste nummer, hun hart en ziel legden en hun ideaal van het liedje presenteerden in de hoop dat mensen het leuk vonden. En het is nu een soort poppopulisme. Ik trek geen parallellen met de politiek.
Totaal nee, toeval. Ik wil het zeggen.
Waarbij de inhoud er echt niet meer toe doet.
Het is nu eens met Europa en zo. Nee,
er gaat een
comité
zonder. Het maakt niet uit wat we vinden. Het maakt niet uit wat de inhoud is. We gaan gewoon iets maken wat in de sweet spot zit, waarvan we denken dat de mensen het al leuk vinden. Dat is een beetje de...
Ja, het is net wetenschap.
Heeft daarom Joost Klein het kapsel van Geert Wilders, maar dan zonder haarlak? Platgevallen peroxide?
Ik zou dat natuurlijk niet durven te bevestigen nu die zo ontzettend populair is. Maar
Geert Wilders of Joost Klein?
Ik hou het bij Joost Klein.
Hey, wat is jouw fascinatie? Wanneer begon dat?
Het is echt, ja, ik heb dat bij mezelf ook wel eens proberen te raden te slaan. Maar ik kan niet een duidelijk punt aanwijzen waar het... ik ben ook relatief jong. Laat ik het zo zeggen. Maar mijn fascinatie ligt...
Dit is audio, dus dat moet je wel even toelichten. Ja,
ja precies. Voor de beeldbuiskinders, die kunnen zien dat het inderdaad dat het meevalt. Nee, ik ben 27, dus dat is te overzien. En mijn fascinatie is eigenlijk wel de jaren 70, 80, 90. De laatste jaren vind ik het inderdaad af en toe te populair en te... Nou ja, dat is best wel iets om te zeggen over Songfest dat ik het te alternatief vind.
Wat is je all-time favorite? Wat is nou het beste
Ik had deze vraag inderdaad... Dan zat ik naar te kijken, dan is het een beetje kiezen tussen kinderen, als je zo kinderen zou hebben. Maar uiteindelijk blijf ik hangen tussen Charlotte Nielsen met Take Me to Your Heaven uit 1999.
Die weet ik nog, dat is een goed liedje.
En in een recent overleden Nederlandse inzending, Humphrey Campbell met Wijs me de weg. Enorm slecht jaren 90 nummer, maar iets waar ik een enorme fascinatie voor heb. Maar wat is jouw favoriete inzending over tijden, Bas?
Nou, ik dacht, ik ga gewoon alleen met wat het eerste bij me opkomt, liedje dat ze eerst er binnen schieten, dat was eigenlijk Teach In, met Dingedong. Dat vind ik, een ontzettend knap liedje.
Dat is ook echt zo'n het toppunt van het Songfestival liedje.
Ja. Ja, zo niks aan de hand, maar wel perfect uitgevoerd.
En dan toch, shalali, shalala. Dat is toch raar. Nee.
Maar het mooie van Gertie Kaspers en Teach In is ook dat het weer een reactie was op het jaar daarvoor. Dat was namelijk Waterloo met ABBA. Als je daar kijkt naar de samenstelling van de band, man, vrouw, kledingstijl, de eerste idiote geluidseffectjes.
Maar in reactie bedoel je gewoon kopie?
Het is
verwacht ik dan mee dat je er tegenin stelt.
Er zit inderdaad wat kopieergedrag.
Ja, weet je, ABBA, kom je met de Beatles qua melodie, zeg maar.
Ja,
ABBA, kom je niet met de Beatles.
Ik denk, dat vind ik een groot compliment voor Teach In.
Ik weet niet of ze nog leven, maar ik denk dat Teach In dit moet horen, compliment.
Ja. Nee, maar vergelijk het met Opla Die, Opla Da, dan is het echt minimaal net zo'n goed liedje.
Oké, ik hoor het u zeggen.
Ja, bij jou dan mag jij nu.
Ja, ik zit gewoon meer in de hoek van de troubadour of de oude muzikant. Of ik zie een ster.
Van Wouter McNeil. Ja.
Ja, precies. Nee, ik vind dat, daar heb ik nog de illusie, omdat ik er in die tijd gewoon niet was. Dus ik weet helemaal niet of dat gewoon zeg maar iets is wat je al de hele week op de radio hoorde, maar dan een net iets gepolijstere versie. Ik denk, die nummers die hebben nog wel wat en die zit nog wel gevoel in. En dat vind ik dan wel aardig. Ja. Maar ik ben geen grote Songfestival liefhebber. En dan vraag ik me dan ook af, is het niet ook gewoon in ons brein, kunnen we die liedjes nog wel goed beoordelen? Of zijn Songfestival fans ronden alles naar boven af en mensen die zich niet zo goed een houding weten te geven tot het Songfestival, die ronden alles naar beneden af?
Dat is het over het algemeen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Calm After the Storm van Ilse de Lange en Waylon. Toen die live voor het eerst te horen was bij De Wereld Draait Door, nou was een soort unaniem gedeeld gevoel van dit is echt zo ontzettend slecht. Mensen spraken er schande van dat twee topartiesten, Ilse de Lange en Waylon, met dit nummer naar het Songfestival gingen namens Nederland.
Omdat het gewoon een leuk nummer was.
Nou ja, kijk, hier is het. Dat was op dat moment.
Het was niet zo pakkend ook. Ja. Moest het wel een aantal keren horen, een beetje tot leven kwam.
Precies. Nou, haal daar een Belgische topregisseur bij, een stelletje goede camera's en je wordt de tweede mee. En daarmee zie je dus dat de act eromheen...
Dat is ook niet winnen natuurlijk.
Maar. Dat is zeker niet winnen.
Eerste verliezer. Ik weet nog dat ik dat van tevoren deelde, ik die kritiek, dat ik het echt niet goed vond. Maar toen ik die avond zag en die regie erbij en ineens klopte, het werd 1-1-3. En toen dacht ik, oh, dit heb ik echt helemaal misgehad.
Maar dan moet je dus eigenlijk ook niet proberen iets te maken wat mensen snappen of leuk vinden. Je moet eigenlijk dan helemaal mikken op de eigenlijk tellen alleen de mensen die stemmen.
Ja, nee, maar het is bijna een formule van elementen die je bij elkaar op moet tellen om een soort 1-1-3 verhaal te krijgen.
Ja, maar om er een wereldhit mee te hebben, moet je natuurlijk wel meer doen of zo.
Zeker, dat lukt dus ook bijna nooit in het Songfestival.
Maar is dat nou ook dat cliché van Belgen stemmen nooit op Nederlanders, maar Nederlanders altijd wel op Belgen? En,
was het maar zo? De Belgen laten ons al jarenlang in de steek. Ja, wij stiekem dus ook de Belgen.
Ja. Oh, wij ook de Belgen. Ja, we hebben het door.
Ja,
dan zakt er wel.
Maar dat Tom er niet bij is.
Dat denk ik dat dit jaar wel een uitzondering wordt. Want Europapa van Joost Klein staat al heeft wekenlang op één gestaan in België. Net als dat het hier wekenlang op één stond. Dus dat waarschijnlijk zal
maar dat wel. Want Europapa is wel een beetje politiek, hè? Ook met het branden daar, zeker in de
zeker.
Clip.
Zeker, dus ja.
Dat mag wel.
Dat mag wel.
Is het zelfs een pre of is het ook een risico?
Dat tenzij het dus inderdaad de EBU, eigenlijk de Europese scheidsrechter op het...
Er is een VAR.
Er is een VAR.
Okay.
Vraag dat maar aan Israël dit jaar.
Okay,
die hebben al twee keer hun inzending moeten herzien.
Oh, die is buitenspel. Die
leek te veel op een ander nummer. Of de politiek?
Het was inderdaad de politiek, inderdaad.
Oh. Dat mag de Oekraïne wel, maar dat mag Israël niet.
Dat is inderdaad het punt waar ik naartoe wilde.
Dat is pas politiek.
Ja, dat de EBU, de European Broadcasting Union, voluit, die geven inderdaad ook nu er protesten zijn rondom Israël en de deelname aan het Songfestival. We zijn absoluut geen politiek evenement. Behalve als wij de zongteksten mogen redigeren, dan wordt het heel politiek.
Ja, maar de Oekraïne was... Ik schat zo in dat bijna alle bevolkingen van alle deelnemende landen daar hetzelfde van vonden. Dus dan mag je ze politiek zijn als je wil natuurlijk.
Klopt.
Dat, en hier zijn er ook veel mensen die songfestivalliefhebber zijn, die moeite hebben met het beleid van de Israëlische regering. Dat is vrij logisch, maar dat ook werpen op alles wat Israël is.
Klopt. En ook aan andere landen vragen daar iets mee te doen.
En Israël had zelf ook geen inzijding, want ze dachten, weet je wat, we doen gewoon even iets over bloemetjes.
We laten over de Oekraïne gaan.
Ja, precies, over dingen dom of zo.
Ja, nee, dat...
Vrede op aarde voor iedereen, dat was ook niet helemaal...
Ja, ik denk inderdaad dat Rutger Kot een goede inzending voor Israël was geweest dit jaar. Maar ondanks al die kritiek op Israël staan ze bij de boekmakers nog zo'n fascinerend fenomeen op het Songfestival nog steeds op plek 7.
Daar wil ik dus wel wat over zeggen. Dat is gedragspsychologisch heel interessant. Ja. Hè? Er is zo'n theorie over dat de wisdom of crowd is dat. Dat als je experts vraagt om een voorspelling te doen, dat die veel minder goed kunnen voorspellen dan als je heel veel willekeurige mensen vraagt. Ja. En dat is dus waarom volgens de theorie zo'n boekmaker uiteindelijk altijd gelijk moet hebben.
Maar daar is het ook nog gecombineerd. Dat je hebt dan stap 1 is inderdaad, laat heel veel mensen een schatting geven. En het gemiddelde daarvan zit heel dicht bij de werkelijkheid, beter dan experts.
Ja.
En de variant erop die bij die boekmakers nog erger speelt is... als je mensen vraagt wat ze vinden is één ding, maar als je ze er ook iets aan laat verbinden, dus geld, een soort beurskoerssysteem hebt voor meningen, dan zie je soms dat in een land dat bijvoorbeeld mensen zeggen president Trump minder te steunen, maar je ziet zijn aandeel zeg maar wel stijgen.
Ja.
En hier zijn het dan boekmakers die odds maken, maar worden ook weer beïnvloed door wat er al gegokt wordt.
Zeker.
Dus... En wat het nog nauwkeurig maakt, dat mensen het niet doen. Welke denk je dat je wint, maar welke vind jij dat moet winnen? Maar je vraagt eigenlijk aan ze, welke denk jij dat andere mensen het leukste gaan vinden?
Ja, dat is,
wordt ook precies, weer nog nauwkeurig.
Maar dat is ook daarom waarom bij voetbalpools kun je zien dat de romantici nooit winnen. Want die gaan niet Nederland naar 100 er al uit laten vallen.
Nee.
Terwijl als je tegen iemand zegt, wie denk je dat het EK wint? Of je zegt tegen iemand, hier heb je 1.000 euro, je krijgt ze niet, maar je mag ze inzetten op de EK-winnaar. Dan gaan mensen toch iets anders roepen dan... Ja.
En dat deed Sven dus heel goed. Die zijn niet welke die zelf het beste vond. Die zijn gewoon wat hij dacht als hij keek naar de boekmakers en de reacties. Welke hij dacht dat andere mensen zouden laten winnen.
Maar Sven, welke denk jij dan dat er gaat winnen?
Ja, ik blijf toch nog bij Zwitserland, maar dat is wel op basis van de theorie die Bas net uiteen heeft gezet. De boekmakers die geven nu 1 op 4 voor Zwitserland.
En wat is met dat? Waar is het? Heeft een raar pak, rare kring of gewoon een leuk nummer eindelijk?
Een aardig nummer gecombineerd met een actueel thema, namelijk Zwitserland stuurt een genderneutraal persoon naar het Songfestival.
Oh, dat stuk stemmen.
Zwitserland was natuurlijk altijd al neutraal. Dus.
Toen ik het zei, dacht ik, het is aftillen naar de grap. En bij deze, hier is hij. dit soort dingen werken ook op het Songfestival. Israël stuurde ooit...
Ook een soort politiek steven, maar dan op een andere manier.
Precies,
eigenlijk.
Ja. Israël stuurde ooit de eerste transgender naar het Songfestival, won.
Dana
International inderdaad. Later kwam Oostenrijk daar natuurlijk.
Dan wordt het een identiteitsstem, letterlijk. Dan stem je dus op Zwitserland... om te uiten dat je vindt dat daar meer aandacht, minder bashing.
Precies, als we terugkomen op inderdaad de formule voor een winnend songfestival nummer, is een identiteitselement ook een groot stuk.
Heeft Nederland ook ooit daar een inzending?
Willeke Alberti.
Mannen op middelbare leeftijd die wel glitterjasjes moeten kunnen
halen. De toppers waren op dat vlak een aanklacht tegen de mode-industrie.
Kijk, dat is de aanklacht.
Zijn we ook nog principieel geweest.
Ja, hè, precies. Een hele kleine anekdote over die inzending was dat ze een fantastisch lampjespak hadden bedacht met allemaal ledlichtjes die in 2008 nog heel erg modern waren en die alle kanten op gingen. Totdat René Vroeger in dat pak dacht, oh, ik moet nu echt even gaan zitten. En vervolgens met zijn achterste op alle ledlampjes ging zitten, het pak niet meer hersteld kon worden. Gordon Pislink was, omdat hij dat pak natuurlijk niet meer aankon, want het was of alle drie of geen.
René Vroeger alleen maar de voorkant geven.
En Gordon die had het ook het recht gekocht te zeggen dat hij dat nummer geschreven had, die hij helemaal nooit geschreven had.
Ja, het is echt een in Rusland waren dat andere tijden. Ja. En toen kwamen de glitterpakken ervoor terug.
Dat Songfestival was in Rusland?
Ja, het was in Rusland dat jaar.
Okay.
Maar Bas, jij moet eigenlijk ook nog iets opbiechten over het Songfestival. Want jij hebt ooit in de jury gezeten voor een Nederlandse inzending. Vertel.
Zeker. Dat was in de tijd dat ik bij een platenmaatschappij werkte. En toen heb ik een keer, ik weet niet meer, 2 of 3 dagen in de studio gezeten met Willem van Beuzenkom, die toen nog Mr. Songfestival was. En nog een paar andere mensen uit de muziekindustrie. En toen moesten we in mijn herinnering 700 inzendingen door gaan luisteren om het beste liedje te zoeken. Dat was nog voordat het gewoon serieus aangepakt werd en er gewoon een grote artiest naar voren geschoven werd. Toen hebben we daar 700 liedjes zitten luisteren. En Ron Stoelt, die Radio 2 was daar ook bij, weet ik nog. En toen op een gegeven moment hadden we toch wel één fatsoenlijk liedje gevonden. En dat was dat My Impossible Dream. En er was er geen zangeres bij. En toen was volgens mij Ron Stoelt die zei, dan moeten we Glennis Grace vragen. En dat heeft Glennis Grace toen gezongen. En ik zou het ook niet meer kunnen nazingen. En volgens mij is het ook...
Precies. Ik kan nu natuurlijk nu heel veel zeggen dat ik het wel kan, maar ik ga het niet doen voor de luisteraars.
Dat was geen doorslaand succes. Ik ben ook nooit meer gebeld daarna. Ik hoop dat het jaar daarna zijn ze het wel serieus gaan aanpakken.
Dat zou best kunnen. Het was een Whitney Houston.
Waren die demo's dan gewoon slecht ingezongen? Of moest je er...
Nee, iedereen mocht nummers insturen. Dus er kwamen gewoon heel veel nummers binnen. Maar er waren natuurlijk ook heel veel broodschrijvers die liedjes gingen sturen. Maar er zat dan niet al een zanger of zangeres bij, zeg maar. En veel gelukszoekers. En ik herinner me vooral nog dat er echt heel veel drama was. Dat op gewoon qua kwaliteit uiteindelijk 20 nummers hadden. En dan eigenlijk maar eentje wat we een goed nummer vonden. Als je dat nu terughoort, denk je nou, goed nummer. Maar er was één de beste altijd. En toen moest er nog een zangeres gezocht worden. Het was meer, meer zo.
Ja. Tegenwoordig andersom.
Eindstand
van Glennis Grace? Ja. Volgens mij niet al te hoog.
Volgens mij heeft ze de finale niet gehaald.
Nee, volgens mij was het inderdaad in de zwarte tijden.
Oh, dat was in die periode. Daar hebben ze nu nog steeds. Dat je de finale al niet eens kunt halen.
Klopt.
Dat
gebeurt. Ja. Dit jaar is daar ook... 2005 was het.
Ja, is het dan zo dat vanaf 6 zijn we het serieus gaan doen? Wie was 6? Weet je
Het was uiteindelijk...
Dribble of zo. Of zo.
Nee, dat heeft dus ooit in 3 talen meegedaan. De Songfestival. Nederlands, Engels en dat dialect wat Treble sprak.
Was dat Esperanto of gewoon fantasietaal?
Nee, het was fantasietaal.
Oh.
Nederland maar werd 14e in de eerste halve finale.
Dus hebben we in ieder geval Willy Alberti verslagen.
Dat wel. Dus je hoeft je hoeft niet eens een taal te zingen om niet te winnen.
Inderdaad, dat is een hele mooie analyse. En om dat even terug te pakken naar de formule van een winnend songfestival nummer.
Ja, dat is een mooie, dat is de formule.
Als ik hem zou hebben, dan had ik misschien wel een keer op jouw stoel gezeten. Maar ik was er altijd, toen ik Europop bijvoorbeeld voor het eerst hoorde, dacht ik, Nederlands, gaan we maar dat zie je dus, dat dus als het een 2, 3 herkenbare elementen heeft, wat iedereen mee kan zingen, maakt taal dus niet zo gek veel uit. En dat is ook wel weer mooi om te zien. Joost Klein gaf ook toe dat hij heel erg goed gezocht had van welke talen moeten er in mijn nummer zitten. Mm-hmm. Om te weten van welke landen.
Verwijzingen naar.
Precies. Zodat er voor ieder land waar ik punten van nodig heb. Nou, in principe is het natuurlijk van ieder land. Maar hij had echt heel goed gekeken van in de afgelopen jaren. Waar heeft Nederland punten van gehad? En dus welke
Oostenrijk.
Precies, Oostenrijk, Duitsland.
Duitsland, Italië.
Precies. Dat zie je dus ook een klein beetje terug.
Grappen, Oké, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik vond het dat heel veel symboliek in zitten. Met dat brandende huis, wat natuurlijk ook Europa voorstelt. En die mooie afsluiting met die tekst van zijn vader. Maar daar dacht ik nog niet van, dit gaat winnen of zo. Maar toen ik het op had staan en mijn dochter meteen daarna zei, mag je nog een keer? En de dag daarna op het schoolplein. Kinderen van de kleuterleeftijd allemaal al Europapa wisten te zingen. Toen dacht ik, ja, het is in ieder geval catchy.
Er gebeurt wel. Ik zag laatst gedraaid worden bij een concert, net voor avond van het concert. En het leek alsof het concert al begonnen was toen er gedraaid werd in de zaal. Dat is wel heel bijzonder.
En je ziet ook dat hij dat super slim opbouwt. Dat hij dus heel weinig live optredens met dit nummer heeft gedaan. Dus de mystiek rondom het nummer
blijft. Dat is misschien een reactie op vorig jaar.
Toen de winnaar daarna heel veel optredens gedaan heeft.
Ja,
toen de Nederlandse inzending live de live
nou, ik vrees dat het inderdaad ook een vorm van reactie is. Ja.
Ja.
Dat, okay. Je ziet dus dat hij dat superslim opbouwt. En hij laat de laatste weken, toch even terugkomt op de inzending van Finland vorig jaar, waar Europap een klein beetje op lijkt, is dat nu steeds meer geruchten doorkomen dat, nou, ik ben de naam van de beste man kwijt, omdat het een ingewikkelde Finse naam is, maar dat nu steeds meer, hij verschijnt op zijn Instagram.
Instagram van Joost Klein.
Van Joost Klein.
Okay.
En dat ze steeds meer de geruchten laten doorsijpelen dat hij op het podium staat naast...
Dat is dus heel slim wat we de laatste jaren ook zien in de muziek, dat artiesten hints droppen en stiekeme verwijzingen doen. De Taylor Swift, Shakira, het publiek de hele tijd bezig is met je, waardoor ze zo involved zijn dat de kans ook groter is dat ze op je stemmen, behalve alleen naar het liedje luisteren. Hè?
Dat
die bus eromheen heel erg
dat er een boot op staat,
te hypen.
Sorry. Ja, daarom wilde Joost Klein ook bijvoorbeeld een moshpit doen tijdens het Songfestival, maar dat mocht absoluut niet van de EBU.
Een moshpit aankondigen is sowieso een beetje...
ja, maar het is wel voldoende en dan wordt het verboden.
Ja, en dan heb je weer een podium.
Maar dan wil je hem dus niet echt.
Nee, dat klopt.
Maar je weet één ding zeker, hij gaat ontstaan, omdat die mensen die daar vooraan staan...
Ik weet ook wel een punkband waar ik vroeger naar een concert ging bij Social Distortion, dat het zijn voor de moshpit was, dat de bassist op een gegeven moment al zijn kleren uittrok. Dan wist je als publiek, nu begint de moshpit.
Hey, tot slot, ik wil nog één fenomeen even aanraken. Johnny Logan.
Ja.
Is dat niet degene die het allermeest gewonnen heeft ooit of zo?
Zeker. Ik zie één persoon aan deze tafel voor de kijkers. Die zien het. En voor de luisteraars. Klaas, die krijgt het met een wegtrekking. Ja. Maar nee, Johnny Logan heeft dus 3 keer het Songfestival gewonnen. 2 keer als zanger en 1 keer als schrijver.
Wat een geweldenaar.
Het is niet dat Nederland het niet geprobeerd heeft, want in de voorbereiding zag ik dat we in het begin van, toen het net bestond, gewoon elk jaar Corrie Brokken sturen.
Zeker. Corrie Brokken heeft een unieke prestatie namens Nederland geleverd. Die is namelijk ooit eerste en laatste geworden namens Nederland.
Dat is de enige die een treinkaartje had.
In welke volgorde?
Eerst. Oh, ja. Het is een uitzonderlijk...
Toen dacht de rest van Europa, weer Corrie Brokken.
Ja, nee, toen waren er gewoon alleen nog vakjuries. Dat scheelde een hoop.
Hey, maar dus nog even, want we hoeven niet die hele avond te kijken. We moeten Zwitserland, Zweden,
ja, zeker.
Nederland.
Zeker, Frankrijk loopt, even kijken, de top 5 is inderdaad Zwitserland, Kroatië, Nederland, Italië en Oekraïne.
Heb je nog een dark horse waarvan je zegt, nou, ik heb er één gezien, die hebben de boekmakers gemist, maar die gaat wel door.
Nee, daar ga ik me niet aan wagen. Nee? Dat...
Dan zullen we het hiermee moeten doen.
Ja, ik wil best bluffen door een land te doen, maar zullen zien ze niet meedoen.
Oezbekistan.
Nou, België, Spanje.
Ja, precies. Ja, nee, dat, voor het eerst doet Luxemburg weer mee dit jaar.
Ja, gelukkig.
Ga je lekker koekelei.
Ja. Ja, hij heeft ooit 5 keer het Songfestival gewonnen, 4 of 5 keer. Omdat ze gewoon altijd zangers uit het buitenland haalden die ze namens Luxemburg lieten meedoen.
Ja, we hebben toen ook in Griekenland hadden we een Nederlandse.
Zeker, 2 jaar terug.
Ja, 2 jaar
dat,
terug.
Dat was op het randje van On Tune.
Het was bijna On Tune. Oké, nou ja,
goed. Ook knap.
Zeker. Beter, dat had beter dan wat wij zouden presteren.
Zeker. Ja.
Precies, wij kunnen nog steeds met een Indianentooi naar het Songfestival.
Nou, dan kijken we naar jou voor een...
Sven, ik vond het leuk.
Zichtelijk afsluitend woord, Sven.
Ja, ik vond het leuk, Sven.
Mooi. Dankjewel. Ik zou zeggen, ga kijken. En Joost Klein is in de halve finale als laatste aan de beurt.
Dat is heerlijk.
Dat is heerlijk. Voor inderdaad, je onthoudt Joost het beste. En hij heeft ook nog eens geluk dat de halve finale waarin hij zit valt op Europadag. Dus
eigenlijk als hij die wint is het gewoon heel slecht.
Nou, laat hij zich eerst plaatsen voor de finale. En daarna zou het inderdaad wel een uitdaging zijn om te verliezen. Maar...
Thanks, Sven.
Alsjeblieft.
Thanks.